Goedenavond, broeders, zusters, kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Het is vandaag dinsdag 13 oktober 2020. U kunt zo dadelijk gaan kijken naar onze Bijbelstudie over het boek Richteren. Het is alweer het zesde deel en de avond wordt geleid door dominee Gijsbert Thomassen. We willen u allen een hele fijne en gezegende studie toewensen.
We gaan met elkaar lezen uit Richteren, Richteren hoofdstuk 1. We pakken daar een gedeelte uit en we lezen door tot Richteren 2 vers 5. Richteren hoofdstuk 1. En daar beginnen wij te lezen vanaf vers 27. Richter 1 vanaf vers 27, daar lezen wij: Manasse verdreef de inwoners van Bet-Sean en de bijbehorende plaatsen niet, en evenmin die van Taanach en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Dor en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Jibleam en de bijbehorende plaatsen en de inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen. De Kanaanieten wilden in dit land blijven wonen. Toen Israël echter sterk werd, gebeurde het dat het de Kanaanieten heredienst oplegde, maar het verdreef hen niet helemaal. Ook Ephraim heeft de Kanaanieten die in Gezer woonden niet verdreven, maar de Kanaanieten bleven te midden van hen in Gezer wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van Nahalol niet verdreven. De Kanaanieten bleven te midden van hen wonen en werden tot heredienst gedwongen. Aser heeft de inwoners van Akko en de inwoners van Zidon, Achlab, Achzib, Gelba, Afik en Rehob niet verdreven. De Azerieten bleven echter te midden van de Kanaanieten wonen. De bewoners van het land, want zij verdreven hen niet. Naphtali heeft de inwoners van Bet-Semes en de inwoners van Bet-Anat niet verdreven. Zij bleven te midden van de Kanaanieten wonen en de bewoners van het land. De inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat werden echter tot heredienst voor hen gedwongen. En de Amorieten drongen de Danieten het bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. Verder wilden de Amorieten in Har-Heres en in Ayalon en in Saal-Bim blijven wonen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en zij werden tot heredienst gedwongen. En het gebied van de Amorieten strekte zich uit vanaf de Schorpioenenpas, vanaf Sela en hoger. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd: Ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u verbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn. En hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Daarom gaven zij die plaats de naam Bochim. En zij brachten daar offers aan de Heere. Tot zover. De vorige keer hebben we stilgestaan bij datgene wat Benjamin en Jozef moesten innemen. Benjamin en Jozef die moesten innemen. Bij Benjamin kom je dan de onverschilligheid tegen. De onverschilligheid om niet te doen wat de Heere gevraagd had. Om alle inwoners uit te roeien. En bij Jozef zie je dat die niet helemaal precies doet wat de Heere gevraagd heeft. Hij stond voor spieders en dan op een gegeven moment laten ze een man leven van wie de Heere gezegd had: je moet die doden, je moet die met de band slaan. En dan zie je dat die man weer in het land van de Hethieten, in het land van Israël, ook daadwerkelijk weer een stad gaat bouwen en precies dezelfde naam geeft aan de stad als die Jozef had ingenomen en met de band had geslagen. En de geestelijke les die we eruit hebben geleerd is dat we ook daadwerkelijk af moeten rekenen met alles wat in de afzondering gebeurt. Wij moeten ons niet afzonderen van andere kinderen, Gods broeders en zusters, door te denken dat wij beter zijn of dat wij een hogere positie hebben of wat dan ook. We hebben toen gekeken naar het fariseïsme en de leer der Nicolaïten. En de woorden van de Heer Jezus Christus hebben we toen als laatste heel kort met elkaar behandeld. Wat er staat in Johannes 17, vers 9 tot en met 16 hebben we toen gelezen. En toen hebben we met elkaar de conclusie getrokken die de Heer Jezus Christus ons geeft. Christus gemeente leeft in de wereld, maar is niet van de wereld. En wat we nu gelezen hebben in de inname die Manasse, Ephraim en Zebulon en Aser en Naftali en dan moeten doen, daar zien wij dat die stammen de Kanaanieten moeten verdrijven, maar het gaat bij hun van kwaad tot erger. Het gaat bij hun van kwaad tot erger. Manasse en Ephraim en Zebulon, zoals we hebben gelezen, vanaf vers 27, die hebben nooit een heel gebied schoongemaakt. Maar wat hebben ze gedaan? Die hebben de Kanaanieten op een gegeven moment, toen ze zelf groeiden en groeiden, hebben ze de Kanaanieten een herendienst opgelegd. Ze hebben de Kanaanieten geknecht. En dit principe zien we bij heel veel christenen vandaag de dag ook terug. Ze rekenen niet volledig met het kwaad af, maar denken dat ze het kwaad kunnen knechten. Dat zij wel het kwaad de baas zijn. Nou, ik had enkele weken terug had ik met de jongeren van de gemeente erover, over allerlei dingen, hoe het kwaad ook vandaag de dag tot ons komt. En dan zie je dat je ook wel ziet dat jongeren gewoon dingen het kwaad toelaten, ook niet helemaal precies doorhebben wat nou precies kwaad is, maar dat ze ook niet bewust zijn van wat het kwaad inhoudt en wat het kwaad doet in het leven. En als het ware daarboven zetten van, hey, maar wij zijn toch kinderen van God. Ik heb dat wel eens meegemaakt in een andere gemeente waar ik voorging. En waar bijvoorbeeld iemand, een heel praktisch voorbeeld is dat, waar iemand tegen mij zei van, beste voorganger, ik kijk ook naar horrorfilms. Nou, ik zeg, nou, dat lijkt me niet heel erg best om als christen naar te kijken. Omdat er heel veel dingen in naar voren komen waarvan de Heere God zegt dat je daar afstand van moet doen. En waarom weet ik dat? Omdat ik die dingen ook eerder gekeken heb. Maar de vraag is, kun je dan zeggen, ik kijk wel horrorfilms, want ja, ik ben toch christen, ze kunnen mij toch niets doen. Ik denk dat je dan bezig bent, dat wij dan bezig zijn met die Kanaanieten, met datgene wat ons wil weghalen bij de Heer Jezus, om dat te knechten, dat wij daarover de baas denken te zijn. En dat we niet radicaal afrekenen met alles wat niet bij het geloof in de Heer Jezus Christus hoort. Met alles wat de Heer God bevolen heeft om weg te doen uit ons midden. Het is echt zo dat er heel veel christenen trappen in een valstrik die gelegd wordt. Omdat ze denken dat ze het kwaad kunnen knechten. Nou, dat zie je bij Manasse, Ephraim en Zebulon. En dan, wat zie je dan nog meer? De Kanaanieten mogen in hun midden blijven wonen en de Kanaanieten verrichten herendienst. Maar als je dan verder leest, en dat hebben we net gedaan, dan kom je bij Aser en Naftali. En dan lees je niet alleen verder, maar daar gaat het ook verder. Daar gaat het ook verder. Daar wonen de heidenen niet in het midden van het volk, maar, staat er, daar blijft het volk te midden van de heidenen wonen. En dat is een stap verder. Dat is niet het knechten van het kwaad, denken dat je het kwaad kunt overwinnen. Maar dat is dat je een stap achteruit bent gegaan in je relatie met de Heere God. Datgene wat God van je vraagt. En dat je te midden van het kwaad woont. En dat zie je bij Aser en Naftali. Aser en Naftali, er staat in vers 31, Aser heeft de inwoners van Akko, de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Gelba, Afik en Rebob niet verdreven. De Azerieten bleven echter te midden van de Kanaanieten wonen. Zij hebben zich daar gewoon gevestigd. Zij vonden dat blijkbaar helemaal niet nodig om überhaupt de strijd aan te gaan met de Kanaanieten. Want zij zijn gewoon gekomen, gezegd van oké, we zijn het volk Israël, de stammen Aser en Naftali. Wij komen in jullie midden wonen. Ziet u? Het gaat erger. Het gaat van kwaad tot erger. En dan is er nog een dieptepunt. En dat is het dieptepunt. Dat zie je bij de stam van Dan. Want wat zie je dan bij de stam van Dan? Dat Dan op een gegeven moment door de Amorieten wordt teruggedrongen. De Amorieten laten het niet toe dat de Danieten in hun midden wonen. En de Danieten worden teruggedrongen. Als je kijkt, geestelijk gezien, naar Aser en Naftali, die in het midden gaan wonen van de heidenen, dan zijn dat geestelijke mensen, christenen, die wel wederom geboren zijn, maar die niet laten zien dat ze geestelijk leven. Die niet laten zien dat ze werkelijk volgens de geest van God willen leven. Volgens datgene wat hij wil doen. Volgens datgene wat God door zijn Heilige Geest wil uitwerken in het leven. Ze laten zich door het vlees regeren. En we komen zo meteen nog over dat vlees te spreken. Want de Heere God zegt dat je het vlees en alles wat daarbij hoort, de lusten, de hartstochten en alles wat het vlees voortbrengt, als voor dood moet houden om in en door de geest te leven. Niet wonen te midden van het kwaad. Het kwaad wegdoen uit uw midden. En zoals gezegd, de Danieten worden teruggedrongen door de Amorieten het bergland in. Ze kunnen niet genieten van datgene wat God hen wilde geven. Dat kan niet. Want als God een bepaald gebied heeft gegeven aan de Danieten, en de Danieten komen en willen de Amorieten daar in de ban doen, of willen daar de Amorieten verdrijven, of misschien wel daar in het midden wonen, dan worden ze teruggedrongen het bergland in. En kunnen ze niet ten volle en helemaal niet genieten van datgene wat God hen wilde geven, namelijk het land van de Amorieten. En hoe is dat nou bij ons? Hoe is dat nou bij ons? Genieten wij van datgene wat God ons in Christus heeft gegeven? In Deuteronomium 2 vers 24 is de strijd al begonnen met de Amorieten. In Deuteronomium 2 vers 24, voor het beloofde land, voor de inname van het beloofde land, is de strijd tegen de Amorieten al begonnen. En het heeft alles te maken, volgens mij ook, met aardse zegeningen die verkregen zijn. En wij als gelovigen hebben dezelfde zegeningen, prediker zegt dat bijvoorbeeld, wij ons overkomt hetzelfde. Ook de zegeningen die wij krijgen van de Heere God zijn hetzelfde. Je hebt ongelovigen die gezond zijn en je hebt gelovigen die gezond zijn. Je hebt ongelovigen die rijkdom hebben, je hebt gelovigen die rijkdom hebben. Maar als gelovige vraagt God wel van ons om er anders mee om te gaan. En hoe moeten we er anders mee omgaan? Dat we het ook daadwerkelijk als aardse zegeningen zien die de Heere God ons geeft. Niet dat hij dat verplicht is aan ons, want wij hebben de geestelijke zegeningen. Maar wel dat wij leren om daar dankbaar voor te zijn. Om daar dankbaar voor te zijn. En de Danieten konden niet dankbaar zijn voor datgene wat de Heere God hun wilde geven, omdat de Amorieten hen verdreven. Het bergland in. Maar zo kan het ook zijn dat wij geestelijk gezien niet kunnen genieten van de aardse zegeningen die de Heere God ons in zijn genade geeft. Nou, hoe kan dat bijvoorbeeld? Doordat wij de zegen kunnen hebben ontvangen van werk, maar dat wij daar niet van kunnen genieten van het werk dat God ons geeft. Dat wij er niet dankbaar voor kunnen zijn van het werk dat God ons heeft gegeven. Omdat wij helemaal in het werk zijn opgegaan en zijn helemaal teruggedrongen doordat wij denken door allerlei carrières te moeten maken, om maar te kunnen verdienen, om maar, noem maar op, om al die aardse zegeningen alsmaar groter te laten worden, zodat wij ten diepste helemaal niet de Heere God kunnen danken voor datgene wat Hij ons heeft gegeven. En ik denk dat wij dan leven als een dan niet die teruggedrongen wordt en die niet kan genieten van de aardse zegeningen. En het is daarom ook best wel een vraag aan ons vandaag de dag. Kunnen wij werkelijk genieten van datgene wat God ons aan aardse zegeningen heeft gegeven, wat Hij nogmaals niet verplicht is, maar wel heeft gedaan? En daarom is het soms best wel eens goed om in dit kader ook wat er dan als tekst wordt bijgegeven, dan op een gegeven moment staat over de hand van Jozef, het huis van Jozef in vers 35. Het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en ze werden tot herendienst gedwongen, de Amorieten. En het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de Schorpioenpas vanaf Sela en hoger. Een van de verklaarders zegt dat wij in onze levens misschien ook meer moeten luisteren naar die Jozefs in ons midden. Die ons leren om daadwerkelijk niet zozeer te kijken naar datgene wat er van ons afgenomen is, maar werkelijk leren dat de Amorieten, dus het alsmaar meer en het alsmaar uitstrekken naar het grotere, naar het nog betere, dat wordt ingeperkt, dat wat wordt geknecht en dat wordt gekeken naar hoe kunnen wij van die aardse zegeningen genieten. En daarvoor heb je soms zo'n Jozef nodig. Daarvoor heb je soms zo'n Jozef nodig die dat in het leven toelaat. En dat kunnen we ook in een gemeente zien. In een gemeente zou je heel makkelijk bijvoorbeeld een statement kunnen maken en kunnen zeggen van oké, wij hebben een aardse zegening dat wij met elkaar mogen samenkomen. En dat wij ook daadwerkelijk dat zien als een zegening. Maar je komt ook wel eens gemeenten tegen die dan echt streven naar dat ze groeien moeten naar een x-aantal mensen om maar groter te worden. Om maar meer een organisatie neer te zetten. En dan word je verdreven om niet meer te kunnen genieten van datgene wat God je gegeven heeft als aardse zegening. Omdat je alleen maar uitstrekt naar datgene wat je denkt dat je moet bereiken. En dan kan het gebeuren dat er dus zo'n Jozef voorbij komt en zegt van hé, niet doen. Dank God voor datgene wat Hij in de gemeente heeft gegeven. En richt je niet op datgene wat jij denkt te moeten bereiken. Nou, dat vond ik zelf ook een hele mooie les. En dan zien we in het tweede hoofdstuk van het boek Richteren, dan zien we ook allerlei dingen weer terugkomen. Maar als je goed het tweede hoofdstuk zou gaan lezen en het helemaal zou gaan lezen, dan zie je als het ware dat er een samenvatting wordt gegeven van het hele boek Richteren. Er wordt een samenvatting gegeven van het hele boek Richteren. En wat zie je dan in het eerste of in het tweede hoofdstuk terugkomen? Nou, een herhalende cirkel. En die herhalende cirkel zie je in het hele boek Richteren weer terugkomen. Het volk verlaat God. God gebruikt vijanden om hun tot inkeer te brengen. En het volk gaat roepen tot de Heere God. En dan laat God vanuit de hemel zijn genade en barmhartigheid weer zien aan het volk. Zendt een richter en bevrijdt het volk. Om vervolgens weer tot de conclusie te moeten komen in het boek Richteren dat het volk God weer verlaat. En zo gaat de cirkel rond. Nou, als we beginnen bij Richteren 2, vers 1, dan zien we dat het gaat over een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei, ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. De engel van de Heere. En veel verklaarders, en ik geloof dat zelf ook, is zeggen dat dit de verschijning van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament is, als er staat de engel van de Heer. Nou, waarom? Beetje verschillende redenen. De eerste reden waarom ik geloof dat de engel van de Heer daadwerkelijk de openbaring van de Heer Jezus Christus is in het Oude Testament, is wat hij hier vertelt. Hij vertelt het in de ik-vorm. En het spreken van de engel van de Here laat heel duidelijk zien dat het niet zomaar een bode is, maar dat het echt dat hij spreekt in het gezag van God. En dat klopt ook omdat hij God is. En daarom zegt de engel van de Here: ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht. En dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En dan gaat hij verder. Dus de engel van de Here spreekt hier met goddelijk gezag. En dat is voor mij een van de argumenten om te geloven dat de engel van de Here de openbaring van de Heer Jezus Christus is in het Oude Testament. Een ander punt is dat wij de engel van de Here wel vaker zien terugkomen in het Oude Testament. Bijvoorbeeld bij Manoach en zijn vrouw. Of bij Biliam. En daar staat dan dat zowel Manoach als Biliam in aanbidding vallen voor de engel van de Here. En de engel van de Here, die verbiedt het hun niet. Die verbiedt het hun niet. Dat is anders als datgene wat er staat bij Johannes, die voor die engel neervalt en die de engel wil aanbidden in het boek Openbaring, waarvan de engel dan op een gegeven moment zegt: ho, aanbid mij niet. Ik ben uw mededienstknecht. Die engel van God, die moet niet aanbeden worden. Want hij is, de Bijbel leert het, de engelen zijn minder dan de mensen. Want de mens is over de engelen geplaatst, boven de engelen geplaatst. En omdat de engel van de Here in het Oude Testament, in de geschiedenissen waarin hij terugkomt, waarin hij beschreven wordt, zich laat aanbidden, dat is voor mij ook een teken dat het om de Heer Jezus Christus gaat. Maar er is nog een ander punt. Namelijk dit. In Jesaja 6 vers 5, en misschien is het goed om dat met elkaar op te zoeken. Jesaja 6 vers 1 tot 5. Dat is een heel bekend iets. Dat gaat namelijk over Jesaja in het ambt van profeet bevestigd. En daar staat in Jesaja 6 vers 1 tot en met 5 het volgende. In het derde jaar koning Uzzia stierf, zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Vers 2 van Jesaja 6. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Here van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Here van de legermachten, gezien. En dit gedeelte wordt door de Heer Jezus Christus aangehaald in Johannes 12. In Johannes 12. In Johannes 12. Daar staat namelijk het volgende, Johannes 12. Johannes 12 en dan de versen 37 tot en met 41. Johannes 12, vers 37 tot en met 41 lezen wij: maar hoewel hij, de Heer Jezus, zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart zouden inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En over wie is die hem en hem en zijn heerlijkheid? Dat gaat hier over de Heer Jezus Christus. Over de Heer Jezus Christus. En dat is dat is voor mij ook een reden om te geloven dat de openbaring van God in het Oude Testament, de engel van de Here, en wat Jesaja daar te zien krijgt, gaat over de Heer Jezus Christus. Gaat over de Heer Jezus Christus. En in, als we het dan nog een keer hebben over dat spreken van de engel van de Here, dan zie je dat ook zo mooi en zo bijzonder terugkomen in de geschiedenis bij Abraham in Genesis 22. Want daar staat heel duidelijk, en dat maakt gelijk ook het onderscheid in Genesis 22, dat het niet zomaar gaat over een God, maar dat het gaat over de God in de hemel die spreekt. En in Genesis 22, vers 11 staat, Genesis 22, vers 11 staat, maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. En in Genesis 22, vers 11 en 15 zegt dan ook, daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Het is de God van de hemel, de Heer Jezus Christus, die zichzelf in het Oude Testament openbaart. God openbaart zich daar door Jezus Christus. En dat is wel, als we dan weer terug zijn bij Richteren 2, dat is dan geweldig iets. Als we dan zien dat een engel van de Heere, de engel van de Heere, ging van Gilgal naar Bochim in Richteren 2. En dan zegt hij, ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. Hij gaat van Gilgal. Gilgal, wat is Gilgal? Nou, Gilgal betekent afwenteling. Gilgal betekent afwenteling. En om te zien wat er afgewenteld is in Gilgal, is het goed om met elkaar Jozua, het boek voor Richteren, te openen. En dan in hoofdstuk 5, de versen 2 tot en met 9 te lezen. In hoofdstuk 5, vers 2 tot en met 9 van het boek Richteren. Daar staat namelijk het volgende. In hoofdstuk 5, vers 2 van het boek Jozua. In die tijd zei de Heere tegen Jozua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hem besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers al het volk dat er uittrok was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd en daarom had de Heere hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heere aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden. Want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde, toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp, tot zij genezen waren. Verder zei de Heer tegen Jozua, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Dus wat houdt die afwenteling in die in Gilgal gebeurd is? Nou, dat is de afwenteling van het kwaad van de smaad van Egypte. En het volk wat daar was, moest besneden worden, omdat het overgrote deel van het volk wat in Gilgal was, nog niet besneden was, omdat het geboren was in de woestijn. En om de smaad van Egypte weg te wentelen, af te wentelen, moesten zij zich laten besnijden. Nou, wat zie je nou in het boek Richteren terugkomen? Dat het volk Israël Gilgal telkens als uitvalsbasis heeft. Als uitvalsbasis om de strijd aan te gaan. En dat zie je vaker terugkomen en we zullen dat bij de behandeling van het boek Richteren, zullen wij dat vaker gaan tegenkomen. Nou, het is natuurlijk een geweldig mooi en geestelijk principe wat wij hier vanuit Gilgal meekrijgen. Want wat is onze uitvalsbasis? Is onze uitvalsbasis ook Gilgal? Paulus schrijft in de Colossenzenbrief hoofdstuk 2 vers 11 dat wij besneden zijn, niet in het lichaam, maar een geestelijke besnijdenis. En dan noemt hij de besnijdenis van Christus. Dat wij daarin deel hebben gekregen in de besnijdenis van Christus. Niet van het voorhuid, maar van de besnijdenis van het hart. En als wij gaan kijken, in gaan zoomen op de besnijdenis van Christus, wat Paulus daar bedoelt, dan gaat hij niet in eerste instantie, denkt hij aan de besnijdenis die de Heer Jezus Christus gehad heeft toen hij 8 dagen oud was. Maar dan gaat het veel meer over de besnijdenis die de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha heeft meegemaakt. Daar gaat het om. En in die besnijdenis die Christus daar heeft ondergaan, zijn ook wij besneden en kunnen ook wij delen in de besnijdenis van Christus. En wat is er dan? Nou, bij het kruis van Golgotha, datgene wat daar gebeurd is, worden wij herinnerd aan het feit dat wij van nature niets zijn. En wat Colossense 3, vers 3 tot en met 5 dan ook zegt, echt voor ons geldt in Colossense 3, daar zegt hij in vers 3, dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, de kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar we moeten, Colossense 3, vers 3 tot en met 5, we moeten het doden als voor dood houden. Nou, hoe kunnen wij die besnijdenis van het hart gestalte geven? Door te erkennen in onze levens en telkens weer teruggaan naar de erkenning dat wij van onszelf niet zijn en dat kruis van Christus, dat wij in de besnijdenis van Christus leven. In zijn dood en in zijn verrijzenis. En daarom is het zo belangrijk dat wij telkens teruggaan naar dat geestelijke Gilgal. Omdat daar in Israël het de smaad van Egypte is weggenomen. En voor ons is het ook de smaad van Egypte, de zondelast is weggenomen. En die zondelast is weggenomen in ons geestelijk Gilgal. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, is onze zondelast weggenomen, is onze smaad, is onze schande weggenomen. En daarom is het zo belangrijk om daar bij dat punt telkens weer terug te komen. En ik heb een tekst afgelopen zondag aangehaald, namelijk Galaten 2. Galaten 2, een heel belangrijke tekst, Galaten 2 vers 20, waar de volgende woorden staan in Galaten 2 vers 20. Een heel belangrijk iets, daar staat namelijk, ik ben, en moet u eens opletten, het gaat hier in deze tekst, wat Paulus hier beschrijft, alleen maar om Christus. Galaten 2 vers 20, daar staat, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Jezus Christus. Die Jezus Christus heeft mij lief gehad en Jezus Christus heeft zichzelf voor mij overgegeven. En daar word ik zo blij van. Het gaat alleen maar om de Heer Jezus Christus. En wij moeten leren dat geestelijke principe van Gilgal in de gaten te houden. Dat wij telkens weer terugkomen bij datgene waar onze smaad is afgewenteld. Dat geestelijke Gilgal bij het kruis van Christus. En daarom zegt Paulus ook, ik zal niets anders prediken dan Christus en dien gekruisigd. Daar gaat het om. Daar heeft onze besnijdenis plaatsgevonden. Daar is onze positie bepaald door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat is belangrijk om als gemeente te beseffen dat wij telkens teruggaan naar Gilgal en belijden met elkaar waar onze smaad is afgewenteld. Dat wij van nature niet zijn en dat wij onze oude natuur als voor dood moeten houden. Overwonnen in Christus, verdronken in het watergraf. Maar dat wij vanuit Gilgal, vanuit de positie die God ons heeft gegeven, mogen leven in het land van zijn rust, van zijn vrede. En zijn wij in Christus gekomen. Ja, maar een mooiere boodschap is er niet. Dit is het. En de vraag aan ons is, ook als gemeente van de Heer Jezus Christus, gaan wij vaak genoeg terug naar Gilgal, naar datgene wat in Christus ons vertrekpunt behoort te zijn. En wat je dan later leest, en volgens mij komt het in hoofdstuk 3 al naar voren, dat je ziet dat zelfs in Gilgal afgoden worden geofferd. En dat er in Gilgal iets moois wordt neergezet om niet zozeer meer te denken aan de smaad die is afgewenteld, maar aan datgene wat wij, de mens, heeft opgebouwd. En dan ga je. Want als je dat doet, als je niet meer het kruis van Christus predikt, dan heb je niets meer te prediken. Dan is het leeg. Dan is het ijdel. Dan is het loos. Werkelijk nutteloos. En het volk van de Heere God, het volk Israël, heeft niet gedaan wat de Heere van hen vroeg. En ze troffen de Heere Jezus Christus, de engel van de Heere. En die engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim. En Bochim komen wij de volgende keer over te spreken. Als het gaat over het huilen, het geween van datgene wat God wilde geven, maar waar het volk Israël niet uit leefde, maar ook niet voor koos. En waar zitten wij? Waar zit onze gemeente? Waar zit de kerk in Nederland? Bij Gilgal? Of zijn we toch meer naar Bochim getrokken? Maar doen wij toch niet datgene wat er over Bochim geschreven staat, namelijk dat ze tot inkeer komen? En ik hoop van harte dat er vanuit onze levens en vanuit onze gemeente een getuigenis uitgaat dat wij niemand anders verkondigen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen.